Broeders en zusters, ik mag u weer meenemen naar het hoofdstuk waarin wij vanmorgen min of meer zijn blijven steken. Namelijk naar Hebreeën 6 en naar het schriftgedeelte wat we vanmorgen ook al gelezen hebben vanaf vers 4. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en dus Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Het feit wat hier wordt vastgesteld is zeker niet het feit dat de mens zich niet tot in lengte van dagen steeds opnieuw zou kunnen bekeren, want dat kan wel. Maar het feit dat hier wordt vastgesteld is dat de apostel daar in het algemeen niet zoveel meer aan doen kan. Om dus niet te zeggen, hij kan er helemaal niks meer aan doen. Dat is wat hij naar voren brengt. Hij excuseert dus zichzelf. Hij stelt niet vast dat de mens zich niet opnieuw zou kunnen bekeren. Of bij vernieuwing tot bekering komen zoals vers 6 zegt. Hij zegt alleen dat hij daar geen positieve bijdrage aan kan leveren. En als hij dat dan toch niet kan, zal hij het ook niet proberen. Dat is wat hij zegt. En daarom zegt hij, laat ons nalaten het begin der leer van Christus. Laat ons nalaten de melk dus. En laat ons tot de volwassenheid en dus tot de vaste spijs voortvaren. Want dat gedoe met die melk heeft op den duur geen enkele zin meer. Dat is wat hij zegt. Waarom zou ik ze melk geven? Dat helpt niks. Daar worden ze niet beter van, daar groeien ze niet van op, enzovoorts. Dat is wel wat zij willen hebben. Dat is wellicht ook wat zij nodig hebben, maar daar klopt iets niet aan. En men zegt, ik doe het ook niet. En dat is natuurlijk een van de problemen die wij ook regelmatig tegenkomen. Als de prediking zou moeten aangepast worden aan de wens van de meerderheid van de toehoorders. Dan kunnen we het grootste deel van de Bijbel vervolgens wel vergeten, want dat komt dan nooit aan de orde. Dat is gewoon zo. Men hoort het liever niet. Het is te moeilijk, kost te veel inspanning, enzovoorts. En bovendien, wat zou je er nou in je dagelijks leven mee kunnen, vervolgens, hè? Dat is alleen theorie, dus voor theologen, of hoe dat maar heten mag, is dan de gedachte, en geef mij dus maar weer de ouderwetse melk. Is dan het verhaal, hè? Daar komt het op neer. Maar de apostel Paulus acht zich nu verexcuseerd nadat hij dus eigenlijk 5 hoofdstukken lang bezig geweest is met melk en steeds de aanloop naar de vaste spijs heeft genomen. Zegt hij, nu gaan wij verder en dan weten wij meteen wat onder vaste spijs verstaan dient te worden. Wat is vaste spijs? Dat wat moeilijk is in de Bijbel? Nee, moeilijk was het helemaal niet. De vaste spijs is niet de zogenaamde diepere waarheid of iets dergelijks. Een uitdrukking die ik trouwens nog nooit in de schrift gelezen heb, die ik helaas vele malen gehoord heb. Of van een diepere weg dan om maar even te zwijgen. Nee, de vaste spijs heeft betrekking op alles wat spreekt over de tegenwoordige positie van Christus. En waar gaat de meeste bijbelgetrouwe, evangelische prediking over? Ik weet geen andere woorden te bedenken, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Waar gaat de prediking het algemeen over? Of helemaal niet over de Bijbel, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Als het wel over de Bijbel gaat, waar gaat het dan over? Nou, in het gunstigste geval, laten we het gunstig houden dan, hè? In het gunstigste geval gaat het over Jezus Christus en die gekruist. Dat is 1 Korinthe 2. Maar dat is melk. Daar is op zich niks verkeerds mee. Maar als men nooit verder komt dan dat, komt men nooit verder dan de dood, want het kruis leidt tot de dood. En voor vele gelovigen zou het goed zijn dat ze eindelijk begrepen wat het betekent dat de Heer Jezus Christus voor hen gekruist is en dat zij met hem gekruist zijn. Maar het neemt niet weg dat als men niet verder komt dan dat, dan is men alleen nog maar dood en verder nog niks. Maar het punt is dat de prediking van het evangelie, ik heb het vaak gezegd en ik steek mijn nek dus maar weer eens uit, hè, de prediking van het evangelie is niet Jezus Christus en die gekruist. Maar Paulus schreef wel in 1 Korinthe 2, ik heb niet anders voorgenomen te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar als hij daarna vertelt wat het evangelie eigenlijk inhoudt, dan doet hij dat vele hoofdstukken later, want dat gaat ook met een reusachtige vertraging. Dan doet hij dat pas in het ene laatste hoofdstuk van de 1 Korinthe brief, hoofdstuk 15. En dan zit hij het evangelie houdt in, Jezus Christus, dat hij gekruist is. Eerste verse, en dan meteen, en dat hij is opgewekt en derde dagen, en daar gaat het hele rest van het hoofdstuk over. Want de prediking van het evangelie is de boodschap dat degene die gekruist werd, opgestaan is uit de dood, gesteld is over de werken van Gods handen, die overwinning behaald heeft enzovoorts, al dat soort zaken lezen we dan prompt terug in 1 Korinthe 15. Nog moet er dan vastgesteld worden dat dat nog steeds melk is overigens. Want melk heeft van doen met de dood en opstanding van Christus, maar vaste spijs heeft van doen met de hemelvaart van Christus en al wat daarmee samenhangt. Uitsluitend wat daarmee samenhangt. Want daar gaat het om. Je spreekt over de tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods. En vraag het maar aan een gemiddelde gelovige, wat betekent het dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods? Wat voor consequenties heeft het voor ons? Wat doet hij daar? Dat is echt om de mensen in verlegenheid te brengen. Wat doet hij daar? Dat weten ze niet, want wat hij daar doet, daar zijn ze zelf mee bezig. Ten onrechte. Maar dat is net zo dwaas, neem me niet kwalijk hoor. Ik probeer heus niet op je tenen te gaan staan of zo, helemaal niet. Als ik met u in een persoonlijk gesprek was, zou ik het ook zo helemaal niet zeggen. Hè? Maar vanaf deze plaats zeg ik het wel, dat is net zo dwaas als dat de zondaar, de natuurlijke mens, probeert zichzelf rechtvaardig te stellen voor God. Dat kan hij niet, dat hoeft hij ook niet. Dat wordt door hem gedaan, dat doet de Heer Jezus Christus, dat heeft hij gedaan. En dat is ook wat wij normaal gesproken onder evangelie verstaan. Namelijk dat de Heer Jezus Christus onze zonde heeft weggedaan enzovoort. De schuld is betaald, of hoe het allemaal maar heten mag enzovoorts. Maar dat hij genadig is, dat die prediking van gelijke aard net zo goed plaats zou moeten vinden onder de gelovigen om hen te vertellen dat ze ook nu zij behouden geworden zijn, nog steeds gereinigd worden, niet door zichzelf, want dat kan nou eenmaal niet, maar nog steeds gereinigd worden dag in dag uit door degene die aan de rechterhand Gods gesteld is tot hoge priester en koning na de ordening van Melchizedek. Hij deed het, maar dat wisten we waarschijnlijk al. Maar hij doet het ook en hij blijft dat ook doen, daar leven wij uit. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke prediking van het evangelie gewoon van toepassing blijft het hele leven door. Namelijk, hij heeft ons eenmaal gereinigd en voor zover wij daarna eventueel weer onrein worden, worden wij door hem gereinigd. We blijven daar gewoon bij, diezelfde waarheid, daar leven wij vervolgens uit. Want dat is het resultaat van zijn positie aan de rechterhand Gods, want zo spreekt de schrift daarover. En de tragiek wil dat vele gelovigen de onlogische weg bewandelen van dat men wel door genade moet zalig worden, maar dat men daarna onder de wet moet leven, of onder een wet, of in ieder geval door eigen werken zich zou moeten aangenaam stellen voor God. En dat is net zo dwaas als te veronderstellen dat een zondaar zichzelf kan aangenaam maken voor God. Dat is net zo onmogelijk, en voor een gelovige is het dus ook onmogelijk. Het punt is dat men vaak zover niet wil, want u weet net zo goed als ik, dat in de prediking van het evangelie dikwijls naar voren gebracht wordt dat een mens nou eenmaal zijn eigen leven niet onder controle heeft. Gewoonlijk zit de mens ook in de put, spreekt de meeste mensen aan, niet allemaal, maar de meeste helaas wel, denk ik altijd, maar dat is nou eenmaal zo. En dan wordt er gezegd of wordt er gedacht dat de Heer dan nodig is, want als je de Heer hebt, dan gaat het verder wel goed. Dan is het makkelijker om je rijexamen te halen enzovoorts. Nee, dat heb ik ooit wel eens horen vertellen. Hè? Ja, getuigenissen geven mensen die konden het rijexamen niet halen, maar toen hebben ze om gebeden en toen ging het wel. En dan denk je, ja, als je daar nou de Heer van nodig hebt, dan is het toch wel triest met je gesteld eigenlijk. Hè? Ja, niet dat het verkeerd is, daar gaat het nou niet om, maar dat bedoel ik ook niet. Maar dat is het niet. De Heer is niet het hulpje voor dag en nacht. Hoewel hij ons ter hulpe is, dag en nacht, ik bestrijd het niet, maar dit is niet de boodschap. De boodschap is niet dat wanneer wij het niet meer zien zitten, dat we dan naar hem kunnen gaan. Het punt is dat we ons leven in zijn hand zouden stellen. waarna hij niet aan ons vraagt, wat wil gij dat ik doen zal? Nee, velen denken dat echt. Waarna wij geacht worden te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Neem mij maar, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Hoe kom ik er op eens een tekst, hè? Maar zo is dat, hè. Dat is de bedoeling. Maar aangezien velen dat niet willen, willen ze geen vaste spijs. Aangezien zij zich niet willen stellen onder de heerschappij, zal het woord in één keer even gebruiken, onder de heerschappij van Christus, zeggen ze, nou, de Heer als hulp lijkt me wel leuk, maar als koning, dat was nou weer niet helemaal de bedoeling. En velen hebben oorspronkelijk het evangelie ook inderdaad verkeerd begrepen. En hebben gedacht dat ze iemand erbij zouden krijgen, een soort, dat is naast niet te zeggen, maar een soort Sinterklaas. Kijk, ongelovigen zeggen dat wel zo, hè? Ik heb het meerdere malen horen zeggen dat men het verschil niet weet tussen de Heer Jezus en Sinterklaas. Je kunt een verlanglijstje indienen en als het mee zit, krijg je het. En als het niet mee zit, ja, dan moet je wachten tot volgend jaar wellicht of zo. Die gedachte. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte en dat is ook niet het evangelie. De blijde boodschap is weliswaar, natuurlijk, dat onze zonden verzoend zijn, dat die weggedaan zijn. En vervolgens dat we dus met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen. Maar niet alleen als wij daar behoefte aan hebben, maar eenmaal en voor altijd. Dat we onszelf voor hem stellen, aan hem offeren, om zo te zeggen. En hij is degene wiens eigendom wij zijn. En dat is een veel sterkere uitspraak, hè? Wij zijn van hem, wij zijn zijn eigendom. En hij is inderdaad degene die op de troon zit en niet wij. En dat is de reden waarom men de waarheid omtrent de positie van Christus in onze tegenwoordige bedeling liefst wegschuift. En dat is een mooie argumentatie om het weg te schuiven, want dan zegt men op de troon, jawel, maar dit is het koninkrijk, dat komt straks pas, dus met de koning hebben we nou nog niks te maken. Daar komt er in de praktijk dikwijls op neer. En ik zal u nog wat zeggen, nu we het toch over hebben. Velen menen dat wij als gelovigen, of moet ik zeggen, velen menen dat de gemeente in de toekomst met Christus verenigd zal worden. Ik probeer de termen bruidegom en bruid dus te vermijden, nu, hè. Maar men meent dat wij in de toekomst met de Heer verenigd zullen worden. Dan zal ik niet zeggen dat dat niet waar is, maar ik zal wel zeggen dat dat de ontkenning is van dat wij allang geleden met Christus verenigd zijn. In de gelijkmaking zijn van zijn dood, in de gelijkmaking zijn er opstanding en in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. En dat is waar het om gaat. Natuurlijk wacht ons nog heel wat voor de toekomst. Maar als die toekomstgedachte de ontkenning gaat worden van het heden, dan zitten we wel verkeerd. Dat is de discussie die van de week even werd aangehaald door broeder Klaas. Toen hij zei dat we er niet nooit helemaal zeker van zijn of we nou onderweg zijn naar het hemelse land of dat we er al zijn. Beide dingen zijn tot een zekere hoogte waar. Binnen een bepaald Bijbels kader zijn ze waar. Maar het punt is, wij zijn er al, wij zijn daar geplaatst, wij zijn burgers van de hemel, wij maken deel uit van de hemelse dingen, we zijn betrokken in hemelse dingen. Kortom, onze wandel is in de hemel, of hoe het allemaal heten mag. Er wordt niet gevraagd of u het begrijpt, er wordt eerst gevraagd of u het gelooft. Want God zegt het. Wij zijn met hem verbonden. Maar dat betekent voor velen niks, omdat ze toch niet weten wie Christus is. Wel wie hij was, wat hij gedaan heeft. Maar ze weten niet wie hij is en wat hij doet. En wat zijn werk is in onze dagen in het algemeen. En in de gemeente in het bijzonder. En in ons eigen persoonlijk leven nog meer in het bijzonder. Die Heer kennen zij niet. En ze kennen alleen een Heer die in het verleden leed en stierf. Oh ja, dat is waar, hij stond ook op. En ze kennen een Heer die in de toekomst wellicht en andere malen zal verschijnen. Sommigen trouwens ook niet. Maar in het algemeen neem ik maar aan van wel. Maar wat die Heer in het heden is, nou ja, dat is degene die je kunt opbellen bij wijze van spreken. Dan kun je hulp vragen omdat je ergens niet uit kunt komen. En daarna doen we alles weer gewoon zelf. Ik bedoel niet te spotten, ik bedoel ook niet kritiek te hebben. Ik bedoel alleen u te wijzen op die merkwaardige situatie. Dat men een Heer kent die in het verleden en in de toekomst dezelfde is. Maar in het heden, dat weet men niet zo goed. En daar krijg je de misverstanden vandaan. Dat men een Heer kent die in het heden ook genezingen verricht. En wonderen doet en tekenen in de wereld enzovoorts. Want dat deed hij in het verleden, doet hij in de toekomst. Dus als het in het heden hetzelfde is, zal hij het nu ook wel doen. Maar men vult dat in de lege plek, omdat men de eigenlijke positie van Christus niet kent en in de praktijk dikwijls ook gewoon niet weten wil. Liever de melk, want het eeuwig oordeel en dus de wederkomst van Christus en het oordeel over de volkeren en uiteindelijk over de ganse schepping, het eeuwig oordeel volgens vers 2 van Hebreeën 6, is ook gewoon melk hoor. Nou, dat is waar het werkelijk om gaat. Het kennen van Christus nu. De tekenen die wij zondagmorgen in ons midden hadden van brood en wijn zijn onder andere dan een beeld van Christus nu. Degene die ons leven geeft en die ons leven onderhoudt. Die ons alles geeft wat wij nodig hebben, want dat is in het algemeen de betekenis van het begrip brood of de betekenis van het begrip voedsel. Alles wat wij nodig hebben verstrekt Hij. Niet alles wat wij willen, wensen, maar alles wat Hij vindt dat wij nodig hebben, verstrekt Hij. En in dat vertrouwen zouden we inderdaad moeten leven. En er wordt niet gevraagd of dat makkelijk is of dat dat leuk is. Dat is helemaal niet ter discussie. Zo is het gewoon. En je past je er maar aan, je went er maar aan. En ik blijf erbij dat een mens, een gelovige, inderdaad zal moeten leren te leven uit de rijkdom van Gods genade. Dat moet hij in de praktijk leren. Dat is ook niet makkelijk, dat geef ik meteen toe. Dat lijkt makkelijk, het is alleen makkelijk voor degenen die het niet geloven. Die zeggen, ja, maar dat is maar makkelijk. Maar leven uit genade is niet makkelijk, omdat het veronderstelt dat wij onszelf constant zien van nature als zondaren. Dus mensen die niks verdiend hebben, die niks waardig zijn enzovoorts, ook een lange tijd als gelovigen niet. Ook niet degenen die al zo lang op de weg zijn, tussen aanhalingstekens, want dat is dan de geëikte uitdrukking daarvoor. Men blijft wat men altijd was, een zondaar door genade zalig en ook een zondaar levend door genade in onze daad. Dat is de bedoeling, dat zal men moeten leren. En daarvoor moet men kennen degene die op de troon zit, de troon namelijk der genade. En het komen tot die Heer die op de troon der genade zit, veronderstelt de erkenning van de eigen tekortkomingen, de eigen gebrek, de eigen falen enzovoorts. Nou, zo zit het nu eenmaal. Nou goed, dan gaan we verder. Paulus zegt, we gaan verder. Want het is onmogelijk degenen die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Want ik zei u al, er zijn tussenzinnen hier in vers 4, 5 en 6. Dus ik sla ze even over om de hoofdgedachte vast te houden. Het is onmogelijk degenen die afvallig worden wederom te vernieuwing tot bekering. Tot bekering. Dat betekent, het is ons onmogelijk om hen opnieuw tot bekering te brengen. Waarmee niet gezegd is dat zij niet opnieuw tot bekering zouden kunnen komen. Niet tot geloof, dat staat er niet. Tot bekering. Tot het inslaan van een andere weg in hun leven. Dat is waar het om gaat. Paulus zegt, ik kan er niks aan doen. En de reden daarvoor is simpel genoeg. Hij heeft geen boodschap. Het is namelijk een boodschap die zij al kennen. Daar valt niks meer aan toe te voegen. En ik zeg altijd, er zijn twee methoden om de Heer te leren kennen. Ik bedoel niet om tot geloof te komen eenmalig, maar ik bedoel om de Heer te leren kennen, ook in de praktijk van het leven. De ene is uit zijn woord. Gewoon naar de Bijbel. En de andere is, nou, gewoon door levenservaring. Door de levenswandel met de Heer, daar leer je ook de Heer door kennen. En als het een niet werkt, als het woord niet werkt, zoals Paulus zegt, dan blijft er niks anders over. Hij zegt, dan heb ik geen boodschap meer. Ik kan die mensen daar toch niet brengen. Het is te hopen dat op andere wijze zij ooit vernieuwd worden tot bekering. En zoals vele mensen uit hun eigen ellende ooit tot geloof komen, ik bedoel dus gewoon tot wedergeboorte, en voor de eerste maal, of hoe ik dat maar zeggen moet, hè, zo is het ook dikwijls zo, dat vele gelovigen later ook uit hun eigen ellende alsnog tot de erkenning komen van die Heer die op de troon der genade zit, en tot de erkenning van hun eigen falen. Want wat zijn gelovigen dikwijls hoogmoedig. Heb ik eens nagevraagd aan dokter Anders J. den U. te B. Maar dat was lang geleden. Hè. Ja, er waren meer van die figuren. Hè. Die christenen, die zijn hoogmoedig. Die weten alles beter. Die zullen wel vertellen hoe het moet, hè, enzovoorts. Hè. En inderdaad, die hadden nog gelijk ook. Want was wel, zo is het ook gewoonlijk. Zo hoogmoedig. Zij zijn verbonden met God. Ze hebben God in hun achterzak als het ware. En zij weten hoe het moet. Ze hebben de wet in de hand. En dat soort zaken. Maar je zult de wereld wel even vertellen hoe het zit. Nou, zo werkt het dus niet. Zo is het ook niet. Wij als gelovigen, wij zijn degene die veroordeeld zijn en daar bovendien mee hebben ingestemd. Wij zeggen wel, de wereld is geoordeeld, de wereld is onder het oordeel, dat is waar, maar die heeft er niet eens mee ingestemd. Die zijn hoogmoedig en herkennen dat niet. Van ons wordt verwacht, mag verwacht worden, dat wij nederig zijn. Omdat wij inderdaad veroordeelde zondaren zijn en daarom der wereld gestorven. Wij hebben geen rechten in de wereld. We hebben hooguit de plicht om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is, maar we hebben geen rechten in de wereld. Juist die hebben wij verloren. En aan de andere kant zijn we overgeplaatst in een andere wereld. Daar gaat het om, een andere wereld. Maar dat was niet onze verdienste. Dus enige hoogmoed dient ons volkomen vreemd te zijn. Bovendien, de Heer zei dat hij de Heer en meester was van de discipelen. En hij zei, leer van mij, als leraar, leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben enzovoort. Ja. En later schrijft Paulus, de gezindheid van Christus zij in u. Die zichzelf vernederd heeft, hoewel hij Gods zoon was, die zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is de houding, als het goed is, van de gelovigen. Onderworpen, onderdanig, aan de troon der genade, waaronder hij staat en waartoe hij gegaan is. Dat is onze positie. En dat is voor velen helaas niet aantrekkelijk. Nou goed. En dus zegt de apostel, het is onmogelijk om hen opnieuw tot bekering te brengen. Wel, over wie gaat het dan? Wie zijn diegenen die niet opnieuw tot bekering gebracht kunnen worden door de apostel Paulus? Wel, er wordt gezegd in 5 zinnen. Namelijk, het zijn degenen, vers 4, die eens verlicht geweest zijn. Het zijn degenen die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Het zijn degenen die des heiligen geestes deelachtig geworden zijn. Het zijn degenen die gesmaakt hebben het goede woord Gods. En degenen die gesmaakt hebben de krachten der toekomende eeuw. En dan ontstaat er altijd een hele discussie over wat dat voor mensen zijn. Maar dat lijkt me niet zo moeilijk. Het zijn degenen die wel melk gehad hebben, maar geen vaste spijs. En dan ga ik zo ineens over die uitdrukkingen heen nu even. Hè? Dat zijn degenen die melk hadden, daar ging het toch over? Het zijn namelijk degenen die wel verlicht zijn geweest. Nou, hoe dan ook, elke ongelovige is per definitie in duisternis. En voor zover er licht schijnt, schijnt het in de harten van de gelovigen. Dat is 2 Korinther 4. God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Dat licht heeft hier geschenen, zodat het gaat om degenen die inderdaad tot geloof gekomen zijn en dat licht hebben ontvangen. En het licht is immers, volgens Johannes 1, het leven en uiteindelijk zelfs het licht, eeuwig leven. Hè? En dat licht is Christus. Die is het leven en hij is het licht. En als die staten zijn verlicht geweest, dan betekent het dat ze deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. Aan zijn dood, vanzelfsprekend, maar dat zegt niks. Want elk mens heeft deel aan de dood van de Heer Jezus, althans vanuit zijn standpunt. Want hij stierf voor allen. Daarvoor hoeft de mens niet tot geloof te komen om deel te hebben aan zijn dood. Hij moet tot geloof komen om deel te hebben vervolgens aan zijn opstanding. Want de mens is eerst dood. En heeft leven nodig, brood en wijn, heeft leven nodig. En die ontvangt dat van Christus en met Christus inderdaad door geloof. Dus het gaat om degenen die weliswaar verlicht zijn geweest, dat wil zeggen, wel eens het leven hebben ontvangen, maar die afvallig worden. Afvallig van wat? Van het licht uiteraard. Die zeggen, oh, het licht hoeft het niet. Ik zeg niet dat het niet kan, want ik ken talloze gelovigen die zeggen, oh, die Bijbel. Hè? Trouwens, degene die ik ken die ooit gezegd hebben, met de Bijbel kun je alle kanten op, het waren zonder uitzondering wedergeboren mensen. Ze wilden er niet naar luisteren. Twijfel niet aan dat zij gelovigen waren. Maar dan toch in ieder geval niet fanatiek. Hè? Ja. Ze wijzen het licht af. Ze willen niet weten. Als je met bepaalde waarheid de schrift hen benadert, dan zeggen ze, oh, dat interesseert me niet zoveel. Hè, dat hebben wij trouwens niet nodig eigenlijk. Want zij zijn nog steeds van mening, sinds de dag van hun bekering in de evangelisatietent, zijn nog steeds van mening dat de Heer alleen geeft wanneer men iets nodig heeft. Wanneer men zelf vindt dat men iets nodig heeft. Ja, ik meen dat. Maar zo ligt het niet. De Heer wil geven. Omdat Hij geeft. Hij vindt dat u het nodig hebt. En zo werd het evangelie ook gepredikt natuurlijk. Hè? U hebt het nodig. Daarom dient u het aan te nemen. Nou goed. Waar het om gaat is, het gaat om degenen die verlicht zijn geweest en afvallig worden. Het licht vervolgens afwijzen. Zeggen, nou, dat kleine beetje wat ik heb, dat is licht genoeg. Daar heb ik het wel mee. Ik heb niet zoveel van de Heer nodig. Dus ze vallen af van het oorspronkelijke principe dat Christus het licht der wereld is en in hun hart wil een leven, licht en dus leven wil geven. Zeggen we het woord verder niet. En zo verder. Degenen die eens verlicht zijn geweest en die de hemelse gave gesmaakt hebben. Nou, wat is de hemelse gave? Ja, eeuwig leven. Of gewoon Christus zelf, want hij wordt beschreven in de schrift als die hemelse gave. En er staat niet, er staat zelfs die de hemelse gave gesmaakt hebben. Let op, gesmaakt hebben. Smaken is niet alleen aanvaarden, tot zich nemen, maar ook inderdaad ervaren, er deel aan hebben. Smaken, proeven, weet u wel. Ze hebben dus wel degelijk deel gekregen aan die hemelse gaven. Het gaat niet om degene die het aangereikt geworden is. Het gaat om degene die het wel degelijk ook aangepakt hebben. En het geproefd hebben, die het deel aan gekregen hebben. Zijn het wedergeboren mensen nog niet? Mijn zin is ja. En zo verder. Namelijk, en die des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn. Nou, wie ontvangt de Heilige Geest? Ja, dat is een domme vraag natuurlijk eigenlijk. Want het ontvangen van de Heilige Geest is gewoon een andere uitdrukking voor wedergeboren worden. Want die geest die men ontvangt is inderdaad gewoon dat nieuwe leven. Het leven van Christus in ons. Het is volstrekt hetzelfde. Sommigen weten dat niet en zeggen dan dus, ja, nou ben ik wel wedergeboren, maar nou moet ik de Heilige Geest nog ontvangen. Vermoedelijk moeten ze dan ook nog een nieuwe natuur ontvangen. En moet Christus nog in hen kunnen komen wonen enzovoorts. Maar dat hoeft uiteraard niet, want het is allemaal hetzelfde gewoon. Hè? Een verschillende beschrijving van precies hetzelfde. Het ontvangen van nieuw leven. Zijn deze dus wedergeboren? Ja, natuurlijk, want dat betekent de uitdrukking. Ze zijn des Heiligen Geestes deelachtig geworden. Dat betekent gewoon in ander Nederlands, zij hebben deel gekregen aan de Heilige Geest. En dat betekent niet, ze hebben een deel gekregen van, ze hebben deel gekregen aan. Ze hebben de Heilige Geest dus ontvangen. Nou goed. Ze hebben ook gesmaakt het goede woord Gods. Nou eigenlijk, maar dan wordt het wellicht wat filosofisch. Eigenlijk, het goede woord Gods en de Heilige Geest is eigenlijk ook niet wat verschillends hoor. Want de Heilige Geest is Christus en het goede woord Gods is ook Christus. Dus kan niet missen. Dus dat is hetzelfde. Dus weer een andere beschrijving van hetzelfde. Zij hebben het woord horen prediken of de goede boodschap is hen bekendgemaakt. Daar staat, zij hebben gesmaakt het goede woord Gods. Weer een keer. Smaken wil uitdrukkelijk zeggen, er deel aan hebben, het in zich opnemen. En dan nog een keer zo'nzelfde uitdrukking. Ze hebben ook gesmaakt de krachten der toekomende eeuw. Hoe heet de kracht der toekomende eeuw? Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoge. De kracht van de toekomende eeuw. Het is ook gewoon de Heilige Geest. Het is heus steeds hetzelfde hoor. Het zijn gewoon verschillende beschrijvingen, vijf verschillende beschrijvingen van precies hetzelfde. En er staat dus eigenlijk gewoon vijf keer. Het is onmogelijk degene die wedergeboren zijn en tot geloof gekomen zijn en afvallig worden. En dan is er natuurlijk iemand die zegt, dan kan je dus toch weer verloren gaan. En degene die zeggen, nee, dat kan niet, want er zijn zoveel schriftplaatsen waar staat dat dat niet kan, die zijn geneigd om deze vijf uitdrukkingen zo te verklaren dat het gaat om mensen die niet wedergeboren zijn, maar alleen op afstand de boodschap wel gehoord hebben enzovoorts. Maar die niet tot geloof gekomen zijn. Dan zegt men, ja, dat zijn lui die het evangelie wel gehoord hebben, maar hebben afgewezen. Afvallig worden heet dan, ze hebben het afgewezen. En dan zeggen ze, ja, nou ja, nou hebben ze het afgewezen. Nou kunnen ze niet meer opnieuw tot geloof komen. Wat er ook niet staat natuurlijk. Want er staat is, het is onmogelijk hen te vernieuwen tot bekering. Maar het sluit niet uit dat ze dat zelf wel kunnen. Maar het punt is, het gaat niet over ongelovigen. Het gaat over mensen die wel degelijk tot geloof zijn gekomen, maar die weg van geloof niet verder vervolgen. Die zeggen, dat is mooi, dan heb ik een levensverzekering. En als ik dan een keer wellicht doodga, wat God verhoede, want er zullen we veel voor bidden. En zo is het toch. Ik weet wel dat we niet geacht worden dat gewoon ronduit te zeggen, maar zo is het toch wel, hè. Even onder elkaar, daarna praten we er niet meer over. Hè? Degene die er zo over denken, die zeggen, nou ja, dan ben ik een kind van God. Halleluja, ik ben des vaders eigendom en dat betekent dan dat als ik dood ga, kom ik daarna in de hemel in plaats van in de hel of zoiets. Wat het ook wezen mag, maar dat zien we dan wel. Want in de hel kun je beter niet wezen, dus als het geen andere keuze is, dan kunnen we maar beter zorgen dat we in de hemel komen. Zo is het nog, het is de laatste keuze, maar ja. He? Dat is dikwijls de gedachte, en daar heb je natuurlijk allerlei variëteiten tussenin, dat ben ik me wel bewust. Maar u kent toch ook de Galatenbrief hopelijk, waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat mensen uit genade zijn zalig geworden en daarna gaan leven onder de wet. Dat mensen met het geest begonnen zijn. Precies hetzelfde. Zijn verlicht geweest, zijn des heilige geestes deelachtig geworden. Ze hebben met de geest begonnen en voleindigen nu in het vlees. Precies hetzelfde idee. En ze keren dus terug in wezen naar hun oude leven. Mooi, nou hebben we zekerheid, we hebben ergens een polis liggen, moet hier ergens liggen. Er is een ding met koperen sloten erop, moet er ergens staan of zo. Staat ook wel mooi trouwens. Dat is dan, hè? Het paspoort is getekend voor straks in de hemel. Als je het maar zorgt dat je het ergens, dat je weet waar het ligt, dan komt het verder wel goed. Verder betekent het niks. En dat is waar het om gaat. Natuurlijk is het belangrijkste in de eerste plaats dat de mens behouden wordt, vanzelfsprekend. Maar daarna blijft er nog maar één item over, namelijk dat een mens behouden leeft. Dat een kind van God is en daaruit leeft, dienovereenkomstig wandelt en wandelt waardig de roeping waarmee hij geroepen is. Zijn positie kent. Niet als Jood, want dat is hij niet meer als hij tot geloof gekomen is. Niet als Griek, want dat is hij ook niet meer als hij tot geloof gekomen is. Maar als lid van de gemeente Gods. En dat is waar het echt om gaat. En Paulus zegt, als ze die prediking gehoord hebben over wedergeboren door geloof in de Heer Jezus en door de kracht van de Heilige Geest en uit de rijkdom van Gods genade en ze laten dat daarna in de rest van hun leven gewoon los, ze vallen daar af, ze zijn vergeten wie ze waren enzovoort en hoe het zo gekomen is. Hij zegt, dan heb ik geen boodschap voor hem. En dat is de tragiek, ik heb u dat van de week verteld. Dan zie ik soms honderden mensen bij elkaar zitten hoe heet dat? Geestelijke liederen, zo heet dat geloof ik, te zingen. Ik ben ongelukkig met de term, dikwijls, maar daar gaat het nou niet over, hè, waar ze allemaal zingen enzovoort. En dan denk ik, ja, ik heb een boodschap voor die mensen, maar je raakt het niet kwijt. Absoluut niet. Daar is geen belangstelling voor. Ze zijn gezellig bij elkaar, hebben hun eigen club enzovoorts. En daarmee uit. Ze zijn afgesloten van al de geestelijke dingen en leven gewoon alle dagen van de week in de wereld. En zoals de buitenstaander en soms ook de binnenstaander zegt, geloven doe je in de kerk. Dus kun je daar beter niet naartoe gaan. Ja. Ja, maar ik ben nog niet bij vers 8, zuster. Wij lopen niet zo hard van de week. Met opzet niet, hè? Ja, wij zijn op vakantie, hoor. Kom. Nou, goed. Nou ja, jullie dan. Goed. Knippen jullie eruit, hè? Goed. Nee, maar het gaat erom dat deze lui wel goed begonnen zijn, maar gewoon verkeerd verder gaan, gewoon vergeten wie zij waren. Ik geloof dat Petrus het ook zegt, of was het Judas, hij zegt ze zijn bijziende. Ze zijn vergeten hoe het was. dingen die een beetje op afstand zijn, die zijn ze vergeten. Ze kijken niet verder meer dan hun neus lang is. En als ze een zondaar tegenkomen, iemand die zich misdraagt, dan spreken ze daar eigenlijk een vloek over uit, terwijl ze niet weten wie ze zelf eigenlijk zijn. Ook gewoon zondaar en door genade zalig. En ze kennen die gelijkenis niet uit de Bijbel van die man die een grote schuld werd kwijtgescholden door de schuldeiser. En toen hem die schuld was kwijtgescholden, ging hij naar iemand die hem nog wat schuldig was. En trok de duimschroeven aan, enzovoorts. Zo gaat dat. Nou goed. Wat hier staat is, het is onmogelijk om hen weder te vernieuwen tot bekering. Men heeft geen boodschap. Er is geen boodschap voor die boodschap kennen ze, maar die werkt niet meer. Ze hebben hem dus in de praktijk afgewezen. Ik zeg alleen voor de praktische kant, hè. In de praktijk van het leven heeft men die boodschap afgewezen. En Paulus zegt, nou ja, dan houdt het daarop. En het punt is, waar dat gebeurt, zal men nooit komen tot kennis van Christus. Zal men nooit begrijpen wat het betekent dat de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon gezeten is, namelijk op de troon der genade, als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Waarover zoveel te vertellen is, maar ja, het interesseert er niet. Ze menen dat niet nodig te hebben, ze menen het allemaal zelf al te kunnen doen. En ze menen zelfs nog dikwijls dat al wat ze zelf doen, dat dat bovendien hen aangenaam maakt voor God. Daar kan God trots op hen zijn. Terwijl God het anders geregeld had. Hij zegt, dat laat ik doen door mijn zoon. En dan ben je zelf vrij om de levende God te dienen. En in plaats daarvan gaan we dingen doen die de Heer zelf beloofd heeft te zullen doen en doet. En daar is God uiteraard niet mee gediend. En als u mij vraagt, ook niet van gediend. En het idee dat men er loon voor zou ontvangen, dat is natuurlijk helemaal dwaas. Nou goed. Het is onmogelijk degene die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. En dan staat er, als welke zichzelf voor zichzelf, die voor zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen. En dus openlijk te schande maken, want openlijk te schande maken is in wezen een nadere toelichting op kruisigen. Dus ik ga er nou even niet op in. Zij kruisigen voor zichzelf althans de Zoon van God wederom. Aan hen is eenmaal gepredikt dat deze Zoon van God voor hen gestorven is, geleden heeft enzovoort. Dat hij verzoening tot stand gebracht heeft en eeuwig leven geschonken heeft enzovoort. Daarna leeft men er niet uit, wil er in de praktijk niks mee te maken hebben. Wat zou je tegen zulke mensen nou moeten zeggen? Wat zou aan hen gepredikt moeten worden? Nou, eenvoudig dat de Zoon van God voor hen gestorven is en als ze in hem geloven, dan leeft hij voor hen, hebben ze deel aan zijn leven enzovoort. Kortom, dan krijg je dus aan diezelfde mensen opnieuw de prediking van het kruis van Christus. En ik bedoel dus van zijn lijden, sterven, zijn dood en opstanding waardoor hij de Christus werd. Want dat bedoel ik uiteraard te zeggen. Moet je dat overnieuw doen? Sterker nog, degene die deze dingen afwijzen in de praktijk, weliswaar gelovigen zijn, maar in de praktijk gewoon in de wereld leven, die ontkennen in de praktijk van hun leven, dat doen ze niet hardop en met de mond, hoewel ik die ook ken hoor, die dat wel doen, maar die ontkennen in de praktijk van hun leven dat de Heer Jezus Christus voor hen en in hun plaats gestorven is. Want als zij voor hen en in hun plaats gestorven is, dan zijn zij der wereld gestorven. Hoe zouden zij dan in de wereld leven? Het is de ontkenning van het kruis van de Heer Jezus. Bovendien, degene die uit genade zalig wordt en daarna onder de wet leeft, ontkent de kruisiging van de Heer Jezus, want daardoor kwam een einde aan de wet. En dan, kunnen ze wel zeggen, ja, maar ik geloof wel in zijn kruisiging en zo. Ja, in het historisch feit. Ja, hoor eens, daar gaat het toch niet over. Het gaat erom of men daarin vertrouwt. Of men zijn vertrouwen, dat is geloof. Of men zijn vertrouwen daarin stelt en daaruit leeft. Of men zich bewust is dat men een vreemdeling en bijwoner is voor de wereld. En aan de andere kant medeburger der heiligen is en huisgenoot Gods. Om dan maar eens uit Efeze 2 te citeren. Daar gaat het in werkelijkheid om. En vervolgens is het ook zo, waar wij wellicht zelf niet onder de wet leven, maar wel degelijk wet aan anderen opleggen, ontkennen wij eveneens de dood en opstanding van Christus. En dus, de boodschap zou in zo'n geval moeten zijn dat de Heer gekruist is. En eigenlijk is het dan zo dat voor hen de Heer als het ware opnieuw gekruist zou moeten worden. Dat was al eenmaal, maar blijkt niet voldoende geweest te zijn. En daarmee wordt heel het werk Gods in Christus in de praktijk ontkend en wordt de naam des Heren gelasterd. Nee, dat wordt van Israël gezegd, hè? Dat door hun levenswijze enzovoorts de naam des Heren lasteren. De Heren, Jehovah, is immers hun God, maar hun wandel, hun doen en laten, is daarmee tot lastering van die Heer. En zo is bij gelovigen in onze dagen precies hetzelfde het geval. In de praktijk lasteren zij hem door zijn kruisiging te ontkennen. Niet doordat ze dat zeggen, hoewel er zijn die dat zeggen. Die zeggen ijskoud, ja, de Heer moet opnieuw gekruist worden in ons. Nou, hier staat er dat ze daarmee de Heer te schande maken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, hè? Kortom, als men bij de melk blijft en niet naar de vaste spijs overgaat, kruisigt men als het ware, want dat staat hier, de Heer opnieuw. Het is de apostel Paulus die in de ene brief schrijft dat hij roemt in de genade in welke wij staan. En roem in de hoop der heerlijkheid Gods, maar in ieder geval in de genade. Dus Romeinen 5 meen ik. En aan de andere kant in Galaten 6 zei hij, het zij verre van mij, een van de laatste versen van Galaten 6, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van Christus, waardoor de wereld voor mij gekruist is, en ik der wereld. Dat wil zeggen, de wereld is voor mij dood, maar andersom kan ook. Ik ben dood voor de wereld. En dat is waar het om gaat. En als men in de praktijk in de wereld leeft en meent de taak zelfs te hebben in de wereld of iets dergelijks, dan ontkent men dat men dood is voor de wereld. En ontkent men het kruis van de Heer Jezus en lijden en sterven. En eigenlijk moet hij dus opnieuw lijden en sterven, want het is kennelijk in het verleden niet voldoende geweest. En dat is waar het om gaat. En dat is niet de levende God dienen, dat is de levende God openlijk te schande maken. En niet omdat ik dat zeg, maar gewoon omdat het hier staat. En van de Galaten die zo leefden, wordt gezegd, gij, o uitzinnige Galaten, in gewoon Nederlands in de omgangstaal, zijn jullie nog helemaal gek? Nee, daar staat er. Je kan wel deftig vertalen, maar dat verandert de betekenis niet mee. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? En u weet, betovering komt sowieso uit het rijk der duisternis. Dus dan weet je meteen door wiens invloed een gelovige afvallig wordt en voleindigt in het vlees en leeft onder de wet, dan wel leeft volgens de eerste beginsel der wereld en geen vaste spijs wil. Want dat is het probleem. Waarom wil men geen vaste spijs, terwijl men het wezenlijk wel nodig heeft? Nou, onder andere omdat de tegenstander daar inderdaad aan het roeten is. En de mens probeert af te houden van Christus. Paulus schrijft dan ook aan de Galaten, zonder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut geworden. Dat betekent niet dat ze dan dus niet behouden worden of niet in de hemel komen, maar dat betekent dat in de praktijk van het leven zij aan Christus en het leven van Christus niks hebben. Geldt voor de Korintiërs ook. Precies ene. Goed. Zij zijn dus degene die de Zoon van God wederom kruisigen. Let wel, ook dit bewijst dat het gaat over wedergeboren mensen. Want als het echt ongelovigen waren, dan kon het wederom in dit vers natuurlijk helemaal niet voorkomen. Dan hooguit kruisigen, zei de Heer. Maar hier staat, ze doen het wederom. Het zijn dus wedergeboren mensen. Goed, en dan staat er, zij maken hem daarmee openlijk te schande, bovendien, want wederom kruisigen spreekt u misschien niet aan, want u zegt, nou ja, dat kan toch niet. Nee, letterlijk niet, nee. Maar overdrachtelijk dus feitelijk wel. Zij ontkennen het leven van Christus in henzelf en zij maken hem dus in ieder geval openlijk te schande, want iedereen kan dat zo zien. En bovendien, de buitenstaande die vergelijking maakt, die onbevooroordeeld vergelijking maakt tussen ongelovigen, atheïsten, humanisten, of hoe ze maar eten mogen, hè, wie het ook maar zijn, dat doet er namelijk niet, die vergelijking maakt tussen mensen in het algemeen. En christenen in het algemeen, ja, uiteraard degene die zich christenen noemen, wie anders, hè? De buitenstaande maakt dus de vergelijking. En als je moest kiezen bij wie van de twee hij zou willen horen, dan kiest hij onvermijdelijk gewoon voor de ongelovigen. Om een heleboel redenen. En ik kan niet anders dan bij die keuze me volledig aansluiten. Als je als buitenstaande, ik weet niet of je dat kunt beseffen wat ik nu zeg, als je als buitenstaande dat bezit, hoe ongelovigen in het algemeen leven, hoe ze leven, hoe ze met het leven omspringen enzovoorts, en met hun medemens bovendien. Nee, meen ik, met hun naasten, zal ik het eens zeggen. Maar heel kleine lettertjes voorzichtig, hè. En vergelijk met hoe christenen dat doen, dan zeg ik ook, geef mijn portie maar een fikkie. En daarmee wil maar bewezen zijn dat in het algemeen Christus door christenen openlijk te schande gemaakt wordt, omdat ze in het algemeen in elk geval de kruisiging van Christus ontkennen en hem dus als het ware opnieuw kruisigen. En heb ik het niet eens over die lui, de leiders van die christenen die dikwijls inderdaad dat letterlijk ook zeggen. En zeggen dat kruis, dat weg. Nou goed. En dan staat er in vers 7, want de aarde die bekwaam kruid voortbrengt, die ontvangt zegen van God, maar de aarde die doornen en distelen draagt, is nabij de vervloeking welker einde is tot verbranding. En heb ik weer de tussenzinnen weggelaten. Er wordt een vergelijking gemaakt met de aarde. De aarde die vrucht draagt. Want de gedachte is natuurlijk min of meer dat ook de gelovige vrucht zou dragen. En hoe komt het dat de aarde vrucht draagt? Omdat hij zo goed zijn best doet? Ik moet er vaak aan denken. Ik denk er vaak aan, door de natuur rijdt of loopt of wat dan ook maar. Denk, hoe bestaat het toch? Als je in de grond gaat roeten, dan zie ik, want ik heb er gelukkig geen verstand van. Ik probeer het zo te houden. Dan zie ik hooguit allemaal korreltjes, zand, hele kleine steentjes heb ik begrepen. Soms wel erg klein, maar niettemin, dat is het dan ongeveer. Enzovoort, hè. En daar, en, ja, er zijn stenen eigenlijk, hè, op kleine schaal. En daar komt er maar zo allerlei leven uit. Het meest fantastische leven, moet je zo'n bos bloemen nou eens zien. Hè? Komt er maar zo uit voort. En wat doet de aarde daarvoor dan, om dat voort te brengen? Niks. Niks. Wat doet de aarde ervoor? Er staat hier. Er staat vers 7. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende. Dan denk ik ook dat de vele open deuren steeds opnieuw weer getrapt. Hè? De aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt. De aarde drinkt water. En die brengt bekwaam kruid voort. De aarde doet er namelijk niets voor. Je hoeft alleen maar het water in te dringen. In te drinken. Moet ik zeggen trouwens. Hè? Weet je wat het is met een woestijn? De meeste woestijnen is het zo. Als je water over het zand gooit, komt er vanzelf alles uit, van alles uit de grond zetten. Nou, niet helemaal altijd zo, maar gewoonlijk wel. Komt er maar zo uit. Het enige wat nodig is, is water. Nou, water is een beeld van het woord van God. Wat moet een gelovige doen om vrucht te dragen? Niks. Alleen water drinken. Want het water wordt vanzelf veranderd in wijn. Toch maar wat typologie er doorheen gooien. Hè? Dat was ook Johannes. Een mens is immers een aarden vat. Hij moet gevuld worden met water. En als het vat met het water gebracht wordt tot de hofmeester. Eigenlijk Christus zelf. Ook, hè. Maar goed, ga er maar niet dieper op in, dan wordt het lastig. Maar dan blijkt het water veranderd te zijn in wijn.
Blijkt de regen en de sneeuw van de hemel niet neerdaalt en weder opklinkt, dus geestelijk. En dan blijkt dat het eerst gedaan is geen inbehaag, namelijk dat het vrucht voorbrengt. Alzo zal mijn woord ook zijn wat uit de mond uitgaat, dat zal doen, dat geen inbehaag En dat kan op Putten.
Ja.
Dus die dezelfde lijn eigenlijk.
Ja, er komen vele plaatsen in de Bijbel voor dezelfde gedachtegang. Het woord is leven. Dat betekent in elk geval, hoewel het dan een verzwakking is, dat het dus leven voortbrengt. Dat is maar alles. Dat is wat water ook doet. En wij leren dat ook netjes op school, hè. Dat zonder water geen leven mogelijk is. Dus dan sturen we van die werktuigen sturen we naar het heelal in. Ik heb altijd moeite met de woorden, hè. Om te gaan kijken of daar leven is. Nou, dan zoekt men gewoon naar water. Als er water is, zal er ook wel leven zijn. Dat is bijna een vanzelfsprekende zaak. Dat is ongeveer de gedachte. Ik moet er altijd om lachen, maar u weet waarom. En als je het niet weet, ga ik het lekker niet uitleggen. He? Maar het principe blijft water. Water maakt alle leven mogelijk. Maar water is een beeld van het woord van God. En dat brengt leven voort. Niet de aarde brengt leven voort. Het water wat erop geworpen wordt. Het water wat door de aarde wordt ingedronken. Dus daaruit komt het leven voort. Dat is de gedachte. Wat moet een gelovige doen? Dus om vrucht te dragen, om de Heer te dienen. En wordt om aangenaam voor God te zijn. Niks anders dan geloven in zijn woord. Want indrinken van het water is niks anders dan geloven in het woord. Het woord in zich opnemen. Het woord ter harte nemen is een andere Bijbelse uitdrukking daarvoor. In het hart opnemen. En dan komt het er vanzelf weer uit. Dat is ook Bijbels trouwens. Het bovendien een Nederlands gezegde. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De mens is een aardevat, maar gedraagt zich als de aarde. Als er water op komt, komt er vanzelf van alles uit. In verschillende variëteiten overigens. Afhankelijk van die aarde, de samenstelling van die aarde. En de vrucht die een gelovige voorbrengt is ook afhankelijk zelfs van de oude natuur van die gelovigers, van wie hij is, enzovoort. Maar dat doet er verder niks toe. Ik kan ook zeggen, elke gelovige is een verschillend lid van het lichaam van Christus. De functie is dus ook verschillend. Maar niettemin, wat er voortgebracht wordt, komt uitsluitend voort, doordat de gelovige zich voedt met dat woord van God. Dat wil zeggen, dat water indringt. En dan brengt hij bekwaam, zoals het hoort, staat er, betekent dat er bekwaam, zoals het hoort, brengt hij bekwaam kruid voort. Nou, dat is maar waar het om gaat. Wij hoeven elkaar niet aan te sporen om vrucht te dragen, wij sporen elkaar aan om inderdaad het water te drinken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komen, dan zie je wel dat het woord bij herhaling gepredikt wordt, steeds opnieuw. Ja, wil je de plantjes even water geven? Oh, die hebben vorig jaar nog gehad. Hè? Dat gaat ook niet. Dat blijft gewoon werken. De aarde die de regen menigmaal op haar inkomende indringt. En die aarde die dan dus bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt. Die ontvangt zegen van God. Want de andere gedachte is dat die aarde inderdaad bebouwd wordt door de landbouwer. Dan wel door de landman, maar dan zitten we weer in Johannes 15 bij de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Dus iemand die bovendien die aarde ook nog verzorgt, want die wordt ook nog een beetje geploegd en dat soort zaken meer. Maar ja, dat is ook wat de Heer doet. Hij geeft zijn woord en hij verzorgt ons opdat wij vrucht zouden dragen. Wij zelf doen daar niks voor. Hij doet dat. En wij moeten ons er niet tegenaan bemoeien, zeg ik altijd. Hè? De Heer doet dat wel. En niet alleen bij ons, maar bij anderen dus ook. Hè? En aan de andere kant, maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welke einde is tot verbranding. Nou, dan zijn we inderdaad bij vers 8. Degene, de aarde namelijk, die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. Daar heb je niks aan. En zoals voor de gelovigen ook. Die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. Al heel in het begin van de Bijbel zijn doornen en distelen een beeld van de werking, de werken der zonde. Van de werken van de oude gevallen schepping. Weet je wel, de aarde bracht doornen en distelen voort. Want de aarde was vervloekt. Dus van de werking van de oude scheppingen van de natuurlijke mens. En vele gelovigen brengen doornen en distelen voort. Dat is nou eenmaal zo. Brengen alleen voort de werken van de natuurlijke mens. Zij zijn daarom verwerpelijk. De vraag is echter, maar worden zij ook verworpen? Leuke, dat staat er dus niet. Nee, dat staat er niet. Je moet natuurlijk wel netjes blijven lezen. Die is verwerpelijk, maar er staat niet die wordt verworpen. Die is verwerpelijk. Die zou eigenlijk verworpen moeten worden. Maar het gebeurt niet. Nou, even de gedachten even weer op gang brengen. Wij vinden in de Bijbel twee gelijkenissen die volstrekt op elkaar lijken en die zelfs ook allebei dezelfde strekking hebben. De ene is de gelijkenis van het talent en de andere is de gelijkenis van de ponden. En in beide gevallen gaat het om dienstknechten die de financiën van hun meester zouden beheren, terwijl die meester zelf weggaat naar een ver land om met zijn vele woningen om daar plaats te bereiden. Maar daar gaat het dan verder niet over. Huh? Goed. Maar die dienstknechten worden achtergelaten met talenten, dan met ponden. En in beide gelijkenissen is er één man. De ene heeft hij één talent en in de andere gelijkenis heeft hij één pond. En in beide gelijkenissen komt die heer dan terug. Sorry, ik zal wederkeren u tot mij nemen, omdat gij ook zijn mocht waar ik ben en dat soort dingen weer. Maar goed. In beide gelijkenissen komt hij terug. Beide dienstknechten die niks hebben opgeleverd, die gewoon respectievelijk hun talent en hun pond hebben bewaard. Beide wordt er wel wat lelijks over gezegd. Dat wel. Maar die van de talent, die met het ene talent wordt buitengeworpen. En die met het ene pond, die blijft netjes binnen. En daarom mag je die twee gelijkenissen dus niet met elkaar verwarren. Want de ene gelijkenis spreekt over een andere zaak dan de andere. En het punt is, het blijkt trouwens ook uitdrukkelijk uit het verband waarin de gelijkenissen gevonden worden, dat de gelijkenis van de talenten van alles te doen heeft met de wederkomst van Christus en met de openbaring van zijn koninkrijk, de dagen waarin het nog verborgen is, maar waar het openbaar zal worden. En de andere gelijkenis, die van de ponden, heeft te maken met het verschijnsel dat inderdaad het koninkrijk voorlopig helemaal niet openbaar wordt, maar in tegendeel verborgen wordt. Dat is die gelijkenis van de ponden. En die gelijkenis van de ponden spreekt dus over tegenwoordige dagen, de dagen van de gemeente, waarin de dienstknecht die maar één pond heeft en er zelfs helemaal niks bij wint, niettemin, of weliswaar geen loon ontvangt, maar niettemin wordt hij niet buiten het koninkrijk of buiten de hemel of wat dan ook maar mag zijn geworpen, want hij is gewoon behouden. En wat je in de ene gelijkenis leest, mag je niet in de andere hinein interpreteren, want theologie gaat altijd in het Duits, maar. Nou goed, laat ik maar niks verder zeggen, want ik vind het hier een beetje in het hol van de leeuw. Maar dat even terzijde dan, hè. Maar waar het maar om gaat, is dat hier wel eens staat, die is nabij de vervloeking, die wordt vervloekt, die is nabij de vervloeking, er staat niet, die wordt verworpen, maar die is verwerpelijk. Want als die man met die ene talent inderdaad verworpen wordt, dan is die man met het ene pond dus ook verwerpelijk. Dat wel, maar hij wordt niet verworpen. En zo is het met de gelovigen van vandaag ook. Wellicht draagt hij geen vrucht, dan is hij verwerpelijk, dan is hij nabij de vervloeking, maar hij wordt niet verworpen en hij wordt ook niet vervloekt. Waarom niet? Omdat in onze bedeling niks anders regeert dan genade. Genade zit op de troon, verder niets. In de toekomstige bedeling, daar is genade ook op de troon, maar nog meer dan genade. Ook recht en gerechtigheid, er moet een koninkrijk openbaar worden. Er gelden ook nog wat andere zaken, ik ga daar nou natuurlijk niet op in. Maar ik wil maar zeggen, je kunt niet zomaar een tekst uit de Bijbel halen en ergens op toepassen. Hier staat niet dat de gelovige weer verloren gaat in de zin van dat hij zijn eeuwig leven kwijtraakt. Hier staat zelfs precies het tegenovergestelde als je netjes leest. Zelfs als hij geen vrucht draagt, zelfs als hij niet wandelt in overeenstemming met de roeping waarmee hij geroepen is, dan nog is hij behouden. Hij is weliswaar verwerpelijk en nabij de vervloeking, maar hij wordt niet verworpen en hij wordt ook niet vervloekt. Staat dat dan nog ergens anders misschien? Want dit lijkt wat onduidelijk wellicht. Ja, natuurlijk, in de bekende verse van 1 Korinthe 3 is het, meen ik inmiddels. Daar staat dat men in zijn leven vrucht kan dragen, maar daarna wordt er ander beeld gebruikt. Want het kan landbouw zijn, zoals hier, maar het, akkerbouw heet het daar. Maar het kan ook zijn een bouwwerk, het bouwen van een huis en dat soort dingen meer. En dan staat er, nou ja, je kan bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Je kan ook bouwen met hout, hooi en strooi, ja. Van stoppelen, ja. Stro dus, ja. Je kunt bouwen met hout, hooi en stro. Maar, zegt Paulus, nou, het is heel gemakkelijk. Alles wat de wereld voorbrengt, alles wat hier uit deze oude schepping naar voren komt, wat verwijzen ook, gaat door het oordeel, namelijk door het vuur. Zodat het de vraag is wat er na het vuur overblijft. En als je een huisje gebouwd hebt, een werk gebouwd hebt van hout, hooi en stro, dan kun je er zeker van zijn dat dat verbrandt. En goud, zilver en kostelijke stenen, dat soort edele dingen, stenen, edele metalen, die hebben sowieso altijd het vuur al achter zich. Laat ik u dat erbij vertellen. Die zijn al door het vuur gegaan, daarom is het trouwens goud, zilver en kostelijke stenen. Zonder vuur zou het dat niet eens zijn. Dat doorstaat het vuur en dat blijft. En wat staat er dan? Degene die gebouwd heeft met hout, hooi en stoppelen, wel zijn werken zullen vergaan en zullen verbranden, maar hij zelf zal behouden worden, maar al zo, op deze manier, namelijk als door vuur. Hij zelf is behouden, maar hij is wel alles kwijt. En wat de pond betreft, uit de gelijkenis van de ponden van Lucas 19, die man die het ene pond heeft, neemt het hem af en geeft het aan degene die de 10 heeft. Hij was alles kwijt, maar hij was er nog. Had niks verdiend, had geen vrucht gedragen, is geen loon of wat dan ook. Maar hij zelf wordt behouden. Want wij zijn ervan verzekerd dat niets, maar dan ook helemaal niet, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar opdat niet iemand zou zeggen, daar kun je dus rustig in je gang gaan, wordt hier gezegd, denk erom, er zijn nog een paar andere dingen die ook een rol spelen. Het is weliswaar zo dat ons behouden is onaantastbaar is. Eeuwig leven is onvergankelijk leven. En iets wat onvergankelijk is, wordt inderdaad niet verder overgedragen. Dat kun je namelijk niet meer kwijtraken. Dat heb je toch, hè? Eeuwig leven is onvergankelijk leven. Dat wil zeggen dat men niet van de een naar de ander kan overplaatsen. Nee, de een kan het wel meedelen aan de andere, maar de een is het dan niet kwijt. De ander heeft het dan ook, dat is wat anders. Men kan het namelijk niet kwijtraken, dan zit je altijd aan vast. Ja, ik zie sommige gezichten betrekken. Ja, dat is jammer, dan zit je altijd aan vast. Maar voor de meesten is het hopelijk een troost. Dan zit je gelukkig altijd aan vast. Dat kan niet missen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Maar er wordt ook gezegd dat normaal gesproken het een en ander wel zekere consequenties met zich meebrengt, uiteraard. En er wordt gewezen op het doel wat God zich met ons leven, met de gemeente in het algemeen gesteld heeft. Maar in het slechtste geval is men verwerpelijk, maar wordt dus niet verworpen. En dat staat hier ook uitdrukkelijk niet. Dat zou moeten opvallen, u weet het, hè? Je moet vooral ook opmerken wat er niet staat. Hè? Men is verwerpelijk, maar wordt niet verworpen. Men is nabij de vervloeking, maar men wordt niet vervloekt. En wat de doorn en distelen betreft, door het einde van doornen en distelen is inderdaad verbranding. Maar het einde van de gelovige die geen vrucht draagt is niet verbranding. Zijn werken worden verbrand, maar hij zelf juist niet. Hij is verwerpelijk, hij zou in het vuur moeten, maar dat gebeurt juist niet. Met doornen en distelen gebeurt het wel. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Bovendien ben ik nou ook geneigd te zeggen, vers 9. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. Ik neem aan dat het me nu wel wat beter voorstaat. Maar inderdaad, het moet dus ook duidelijk zijn dat het onmogelijk is, dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte namelijk, dat het ook onmogelijk is om vrucht te dragen wanneer men alleen maar melk, der melk deelachtig is en niet vaste spijs. Dus bij de melk blijft en bij de eerste beginselen der leer van Christus, de eerste beginselen der woorden Gods, draagt men geen vrucht. Vruchtdragen is pas mogelijk door het actieve leven van Christus in ons. En dus het is pas mogelijk wanneer we eerst naderen tot de troon der genade. Dat kan niet missen als er niet sprake is van actieve, sorry voor de dubbelzinnigheid, maar het helpt natuurlijk om het te begrijpen. Als er geen sprake is van actieve gemeenschap, dan komt er geen leven, dan komt er geen vrucht. Dat is toch duidelijk, hoop ik. Anders vraag ik maar zuster de Kulver, die heeft daar verstand van. Als er niet sprake is van actieve gemeenschap, dan ontstaat er geen vrucht. Dan is er geen resultaat, dan komt er geen nieuw leven. Dus als twee mensen met elkaar getrouwd zijn, er is geen actieve gemeenschap, dan komen er geen kindertjes, dat weet ik zeker. En als het wel komt, nou ja. Ja, bij Rooms-Katholieken zeggen ze dan, dan zal het wel van de Heilige Geest wezen. Maar... of van de behangen of iemand uit Den Haag. Maar dat is een ander lied, broeder. Laten we dit nou gauw weer vergeten. Ik bedoel het heel serieus. Als er geen sprake is van actieve gemeenschap, dan is er geen leven. Dat begrijpt toch hopelijk iedereen. Dat heb ik in dienst al geleerd van de aasmoezenier. Hoe heette die? De predikant. Daar kregen wij geestelijke verzorging. Anderhalf jaar lang. Dat ging over niks anders dan seksualiteit. Dat is van een predikant. Nou goed, hè? Zo gaat het toch niet. Nou goed. We laten het er maar weer bij. Maar inderdaad, het gaat om gemeenschap. Die gemeenschap is er alleen wanneer men komt tot die Heer, nadert tot zijn troon. De vrouw die nadert tot de man, en eventueel andersom natuurlijk, maar dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En het vervolg van dit schriftgedeelte is natuurlijk in de eerste plaats hier in hoofdstuk 7, 8, 9 en een deel van 10 een beschrijving van wie die man dan is, namelijk de hoge priester op de troon naar de ordening van Melchizedek, van wie we leven ontvangen, genade, barmhartigheid en hoop te bekwame tijd. En wat hebben wij daaraan? Niks als we niet tot hem naderen. Niks als we niet vaste spijs tot ons nemen. Dat is toch hetzelfde? Niks dus als we niet de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, de hemel zelf namelijk, op een verse en levende weg. En nou zit ik ineens helemaal in Hebreeën 10 vers 19. Want het tussenliggende gedeelte is gewoon een beschrijving van wat het allemaal inhoudt. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik was dan niet van plan om dat uitgebreid te bespreken, dus ik ga er maar even overheen. Maar vers 19 van hoofdstuk 10 zegt dan... Nee, laat ik vers 18 nog even lezen, dus dat is leuk, hè? Waar vergeving van de zonde is, daar is geen offer meer voor de zonde. Er hoeft niks meer aan gedaan te worden, alles is geregeld, eenmalig offer gebracht door Christus. De zonden zijn dus vergeven, daar hoeft er niks meer aan toegevoegd te worden. En wat zingen wij... Niet onze bekering, niet onze tranen, niet ons berouw. Ik kan de letterlijke tekst van het lied zo gauw niet met te binnen brengen. Hè? Maar Gods werk, dat heeft het alles volbracht. Je moet het hart eens hebben om het te prediken van achter de kansel ooit. Dat niet onze bekering, niet onze belijdenis, niet onze berouw bepalend is voor de vergeving van zonden. Maar we zingen het gewoon wel altijd. Het is de waarheid namelijk, hè? En dat staat hier ook. Nou goed, waar dus vergeving van zonde is, daar is geen offer meer nodig. Is er gewoon niet meer voor de zonde. En dan vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Let wel, tot broeders wordt gezegd dat zij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan. En dan heb je dus inderdaad diezelfde twee fasen van melk en vaste spijs. Zij zijn broeders, zij zijn wedergeboren, zijn gelovigen, zijn in ieder geval der melk deelachtig. Zij zijn verlicht geworden enzovoort. Ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Ze hebben des Heiligen Geestes ontvangen, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar zegt de apostel, broeders, laten we nou ingaan in dat heiligdom. Laten we nu naderen tot die troon der genade. Nou, zijn we wedergeboren? Oké, maar nu verder. En dan naderen wij inderdaad in het heiligdom, het echte heiligdom, namelijk de hemel zelf. Ja, in hoofdstuk 10 vers 19, hè. Het was een grote sprong voor de mensheid, maar voor ons een klein stapje. Dat vond Louis Armstrong toch? Nou goed. Terwijl we dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, het heiligdom namelijk de hemel zelf, door het leven van Jezus, of nog beter door de levende Jezus. Nee, staat bloed. Tuurlijk, maar bloed is leven, hè. Nou ja, sommigen zeggen in het bloed is het leven, dat vind ik ook goed genoeg, maar bloed is leven. Nee, ik denk dan niet dat je de hemel in kunt gaan door de dood van de Heer Jezus. Het evangelie is toch niet dat hij stierf. Het evangelie is dat hij nadat hij stierf uit de dood opstond. En we ontvangen leven door zijn leven. En we hebben een hemelse toekomst, een erfenis, doordat hij die hemel is ingegaan voor ons. Dus terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben. We hebben vrijmoedigheid, waarom? Omdat alles wat geregeld moest worden, geregeld is. En als we onszelf willen offeren, als onze lichamen willen stellen als levend, heilig, God, welbehagelijk offer, en dus willen naderen tot die troon der genade, dan kan dat, want wij zijn heilig, wij zijn volmaakt, wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn zonder vlek of rimpel, want het is tot stand gekomen door het verzoeningswerk van Christus. Wel nu dan, laat ons dan, nu wij wedergeboren zijn, met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de wet, en dan gaan de gelaten weer. Of laten we met vrijmoedigheid leven in overeenstemming met de eerste beginselen der wereld. En daar gingen weer de Colossenzen om de Corinthiërs dan voor de gelegenheid maar even over te slaan. Nee, laten we met vrijmoedigheid naderen tot de troon waar genade regeert. De troon waarop Christus gezeten is. Het allerhoogste wat er is. Het allerhoogste principe wat heerst in het leven, in ieder geval van de gelovigen, namelijk genade. Laat ons dat doen door het leven van Jezus. U weet toch, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Het betekent precies hetzelfde, het betekent de levende Christus reinigt ons van elke zonde. Want dat is wat de levende Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek zoal doet. Laat ons dus ingaan in dat heiligdom. Dat is hetzelfde als dat de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het vaderhuis. En dan zegt de Heer, en je weet waar ik heen ga, en die weg weet gij. En dan zegt Thomas weer, want hebben we van de week gelezen uit Johannes 14. Hè? Zegt Thomas weer, wij weten niet waar je heen gaat, en hoe zouden wij de weg weten? En wat zegt de Heer dan? Ik ben de, komt een mooie handiatrice, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hier staat, laat ons met vrijmoedigheid ingaan in die hemel zelf, in het heiligdom, in het vaderhuis, enzovoorts. Op een verse, een nieuwe betekent dat, uiteraard, hè? Een verse, levende weg. Dat is precies hetzelfde als de weg, de waarheid en het leven, of de levende ware weg. Anders vertaald dan uit Johannes 14. Laat ons ingaan op een verse en levende weg. U zult zeggen, waarom staat het er zo raar? Nou, dat is heel gemakkelijk. Omdat deze dingen rondom Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, werden gesymboliseerd al door Aaron, de hoge priester van het oude verbond. Die eenmaal per jaar, maar dat staat in het stuk wat we net hebben overgeslagen, over 7, 8 en 9 allemaal, daar staat het beschreven. Die eenmaal per jaar met het bloed van stieren en bokken inging in het heiligdom naar de ark des verbonds. Die in de Engels sprekende landen gewoon wordt aangeduid als de mercy seat. De troon der genade. Daar weet iedereen dat, ze gebruiken gewoon dezelfde term. Dus Aaron ging eenmaal, omdat Christus namelijk eenmaal hoefde in te gaan en is ingegaan inmiddels. Hè? Maar Aaron ging eenmaal, per jaar, op grote zondag, met de bloed van stieren en bokken naar die ark des verbonds. En wat deed hij onderweg? Hij sprenkelde dat bloed op de grond. De hele route naar de ark des verbonds werd besprengd met bloed. En wat dat betekent? Wel, bloed is leven en de weg naar de ark des verbonds was dus een levende weg. Nee, dan zegt hij, ja, maar dat is toch dood? Nee, we hebben het over typologie, niet over de realiteit. Waar het om gaat is dat in de typologie bloed nou eenmaal leven is, en als de weg besprenkeld is met bloed, dan is het een levende weg. En die weg die leidde nou hoe ver? Waar hield die weg op? Waar hield hij op met bloed sprenkelen? Op de troon, op de mercy seat, op de ark des verbonds, op het verzoendeksel namelijk tussen de cherubim. Dat wil zeggen, het is niet alleen een weg die een heel en de goede kant op gaat, maar het is een weg die zelfs niet gaat alleen maar tot de troon, maar tot op, tot in de troon. Want dat is wat de schrift ons leert, als wij delen hebben aan Christus, Romeinen 6 is daar bovendien al, Romeinen 5 zelfs er nog, daar staat, dan zullen wij in het leven heersen. Door die één, door Christus, door degene die op die troon gezeten is. Maar nadert men niet tot die troon, gaat men niet over die verse levende weg, zal men in het leven niet heersen en is het dus net andersom, dan heerst het leven. Want de één heerst nou eenmaal over de ander. En of wij heersen in het leven of het leven heerst over ons. En dan zijn wij inderdaad weer slaven. Dat is waar het om gaat. Nou, hoe dat ook zij, laat ons met we hebben vrijmoedigheid om in het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus in plaats van door het bloed van stieren en bokken, over die verse en levende weg die de hoge priester zelf heeft aangelegd. Hij is het ook eigenlijk natuurlijk, maar goed, hè. Maar hij heeft die weg zelf aangelegd. Een weg welke hij ons ingewijd heeft, zie hem sprenkelen met bloed, die weg. Hij wijdt die weg in. Hij maakt het tot een levende weg. En dat is een weg die gaat door het voorhangsel. Want u weet het, hij gaat over de tabernakel, die uit twee delen bestaat. Het heilige eerst, van het horizon, staan er. Het heilige eerst vanuit het oosten en daarna het voorhangsel en daarachter het heilige der heiligen. En daar stond die Ark des Verbonds. En het punt is dat de priesters in het algemeen nooit verder mochten dan het voorhangsel. Wel het heilige in, maar niet het heilige der heiligen. Niet naderen tot de troon. Dat mocht niet. Maar het punt is dat inderdaad bij de dood van de Heer Jezus het voorhangsel gescheurd is. En dat dus de weg naar het, de typologie en geschiedenis door elkaar in één keer. Hè, en de weg naar het binnenste heiligdom is vrijgemaakt. En dat sinds de dood en opstanding van Christus daar een levende weg is. Die voert achter het voorhangsel. Tot voorbij het oude verbond betekent dat. Voorbij het heilige, voorbij de wet, voorbij het oude verbond. Tot in het nieuwe verbond. Dat staat hier allemaal in Hebreeën 7, 8 en 9 uitgelegd. Ik heb het nou overgeslagen, maar kan eigenlijk niet. Maar ik zeg het dan maar even snel met eigen woorden. Dus, inderdaad, een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel heen. Dat is door zijn vlees, want zoals gezegd, toen hij stierf, scheurde het voorhangsel. Typologie, hè? In de tempel, in de tijd. En dan staat er, vers 21, en terwijl we hebben een grote priester, dat is een ander woord gewoon voor hoge priester, terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, welke wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde vast behouden. Weet u nog? Uit Hebreeën 3, van de week aangehaald, hè? Het huis Gods, welke wij zijn. Goed. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, over ons, over de gemeente Gods dus feitelijk. Zo, wel, als het dan zo is, zo laat ons toegaan met een hart dat de waarheid is toegedaan. Een waarachtig hart. Dat is het probleem van vele gelovigen. Zelfs, we houden niet zo erg van de waarheid. Horen dat liever niet. Komt niet uit. En van ongelovigen geldt dat nog veel meer. We zoeken sowieso geen waarheid. Maar zo laat ons toegaan met een hart dat de waarheid is toegedaan. In volle verzekerdheid des geloofs. Zekerheid. We zijn immers kinderen van God. En dermelk deelachtig. De Heilige Geest ontvangen al die dingen weer. Dan laat ons dan met zekerheid gewoon het heiligdom binnenwandelen. Achter de hoge priester aan. Of zullen we zeggen, achter de herder aan. Ja, achter het hoofd aan lijkt me een beetje. Maar goed, maar dat is wel de gedachte natuurlijk. In volle verzekerdheid is geloofs. Onze harten gereinigd zijnde. Er staat hier onze harten reinigende. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Wij hebben geen kwaad geweten. God heeft onze gewetens gereinigd. Hij heeft ze gereinigd. Hij heeft onze zonden weggedaan. Wanneer we dat geloven, hebben wij een rein geweten. En als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En de woorden van een lied, zodat u mij verziet, dat er ook anderen zijn die dat zo gewoon geloven, hè? Natuurlijk. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En de reiniging van het lichaam met water, zoals voor de priesters in ieder geval voor hun dienst noodzakelijk was in de dagen van het Oude Testament, is daar een beeld van. Dan staat het hier zo, hè. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijn in bedrein water. Dat betekent niet dat je in bad moet voordat je naar de samenkomst mag, maar dat lichaam gewassen met bedrein water. En onder het oude verbond is een beeld van hoe nu de inwendige mens gereinigd is, namelijk de geest of het geweten of het hart gereinigd is. Door water namen, door het woord. Want, dat is Efeze 5 nu vervolgens. Christus is die man die de gemeente reinigt door het bad des waters, door het woord. Dat is dus niet wat wij doen, dat is wat hij doet. Door het bad der wedergeboorte, zoals het elders ook heet. En dus, laat ons de onwankelbare lijdenis der hoop houden. Nou, dat is weer dezelfde uitdrukking als uit Hebreeën 3. Dus laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden, want God heeft het beloofd en God is dus getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Noemen ze goed werk? Dat is een goede, ja, geloof, inderdaad. Noemen ze goed werk? Dat is een dubbelzinnige trouwens, want geloof is eigenlijk geen werken. Maar ik reken hem goed, broeder. Maar noemen ze goed werk. Wat dacht je van ingaan op een vers en levende weg tot de troon der genade? Staat hier toch? Laat ons dan, we hebben dan vrijmoedigheid, laat ons dan ingaan op die vers en levende weg. Nou, zo staat het letterlijk natuurlijk al in hoofdstuk 4. Laat ons dan ingaan. Is dan wat goeds wil doen, nu je een kind van God geworden bent. Wel, stel je onder die troon der genade. Laat genade heersen in je leven. Omdat je niet alleen door genade behouden geworden bent. Maar omdat genade vervolgens alle macht heeft in je leven. Je eigen leven en via jezelf ook op naar anderen toe. Dat is waar het om gaat. Laat ons dus op elkander acht nemen. Een paar hoofdstukken verder. Zie toe dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Vers 15 van hoofdstuk 12. Dat is een goed werk hoor. Toezien dat niemand acht verachteren van de genade Gods. Want de tegenstander haalt ons daar juist precies bij vandaan. Want zonder die genade Gods, zonder te naderen tot de troon der genade, zonder vaste spijsdeelachtig te zijn, kan men God niet dienen. En dat is precies wat de duivel wil. Dat we God niet dienen. En liefst nog dat we hem openlijk te schande maken en opnieuw kruisigen. Dan zie je maar weer eens. Als het waar is dat er een hogere weg is voor een gelovige, dan is het deze weg uiteraard. Je hebt maar twee soorten. Nooddeelachtig, nou, er is een hogere weg. Dat is die van de vaste spijs. Ben je wedergeboren en behouden, daar is een hogere weg. Letterlijk hogere weg. Ik zeg met opzet niet diepere weg. Een hogere weg. Namelijk het ingaan in de hemel zelf en het zich plaatsen op, bij, voor de troon der genade. En meer wegen zijn er niet. Want er is maar één weg eigenlijk. Het eerste stukje leidt door de dood heen naar de opstanding. En het vervolg van de weg, dat loopt omhoog. Namelijk de hemel zelf in. Meer wegen zijn er niet. Dus laat niemand u wat wijs maken. Je hebt maar twee soorten, melk of vaste spijs. Het is maar één weg. Dat is de weg van Christus, uiteraard, kan niet missen. De weg, de waarheid, het leven enzovoorts. Maar het is de weg die loopt door de dood naar de opstanding. Maar via de opstanding loopt hij rechtstreeks door de hemel zelf in. En het punt is dat je dat laatste deel van de weg ook zal gaan. Want pas dan kun je God dienen. Ja, hoe je dat maar noemt, de weg van de liefde is precies dezelfde. Het is de weg van eenheid, verbonden hebben met de levende God. Het is de weg van gemeenschap, naderen tot de troon, opdat daar leven tot ontwikkeling zou komen enzovoorts. Hoe je het maar noemt, maar inderdaad, het is allemaal hetzelfde. Dus, laat ons de onwankelbare belijdenis erop vasthouden en vers 24, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Zie je wel? Om elkaar aan te moedigen om te naderen tot die troon der genade, voor het geval iemand daarvan afgeweken schijnt te zijn. Gemeenschap. Oefen in de praktijk. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Laat ons met elkander samen op weg gaan naar die troon der genade, zal ik dan maar zeggen. Dus, laat ons, dan staat het er nog een keer uiteraard, precies dezelfde betekenis. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Sommigen leggen de klemtoon verkeerd. Ze zeggen, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet. Dan laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat staat er niet. Er staat, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Welke bijeenkomst? Ons naderen tot de troon der genade. Ja, zeker wel. Daartoe worden we hier toch opgeroepen. Daar gaat het hele verhaal toch over. Want wij komen onderling bijeen wanneer ieder van ons afzonderlijk nadert tot de troon der genade. En dan ontmoeten we elkaar daar. Dat is onze plaats van samenkomst. Dat is niet een kerkgebouw, niet een zaaltje, niet een vergaderlokaal. Wat een koninkrijkszaal heb je ook nog trouwens, dat schiet me ineens binnen. Ik zocht naar de wijze waarop die zalen meestal benoemd worden in de verschillende denominaties. Hè. Maar nee, het is de troon der genade. Daar komen we samen, de enige plaats waar wij elkaar ontmoeten. Dus als u zegt, maar we ontmoeten elkaar toch aan de tafel des Heren, aan het avondmaal, zeg ik, nou, wat zei ik iets verkeerds? We naderen toch tot die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, die voortbrengt brood en wijn. Dat is dus, het ene is nou het beeld van het andere, dat is het ook, ja. Maar gaat niet om die tafel en brood en wijn, letterlijk. Het gaat om die tafel, die ark des verbonds, voert, maar heten mag de troon der genade in de hemel zelf. Daar ontvangen wij leven, brood en wijn, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat zouden wij niet moeten nalaten. En helaas, ik ben soms wat cynisch, maar ik heb vaak de indruk dat onze eigen bijeenkomsten hier beneden dikwijls in de plaats moeten komen van ons naderen tot de troon der genade. En in de praktijk werkt het ook vaak zo, want ik heb gemerkt dat heel wat prediking in de bijeenkomsten van gelovigen eigenlijk geen ander doel heeft om hen te verhinderen om met vrijmoedigheid en met een rein geweten te naderen tot de troon der genade. Zo heb ik dat er eens uit. He? Nee, u dacht dat alleen in de traditionele kerken de fariseeën de ingang naar het huis van de Heer barricaderen. Maar dat is niet zo hoor, dat gebeurt overal. We moeten ook altijd moeite doen om de ingang vrij te houden. De poort staat wel open, maar het zijn gedachten hoeveel mensen zich daar verdringen om de anderen tegen te houden. En met deze tekst gebeurt het ook. Ik weet het lang niet altijd bewust, maar soms, maar in de, laat ik het zo zeggen, in de praktijk werkt het wel zo. Zeggen, we moeten toch wel onze eigen bijeenkomsten naar de kerk op zondag of wat dan ook maar. En het liefst twee keer en zo, want er staat in de Bijbel, we zullen onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Nee, de gewoonte van het nalaten van de onderlinge bijeenkomst is hetzelfde als aan de melk blijven en niet aan de vaste spijs willen. We veranderen niet van onderwerp even gauw hoor. Men moet daar elkaar ontmoeten, bij de Heer, en niet in de toekomst, weer niet wegredeneren van wij zullen in de toekomst met z'n allen, ondanks alle verdeeldheid, nu zullen we in de toekomst straks met z'n allen elkaar ontmoeten, zullen we daar elkaar ontmoeten, zingen we dan enzovoorts. Nee, dat is nu al zo, dat we elkaar daar ontmoeten, bij diezelfde Heer. En als wij werkelijk aanmerken, degene die op de troon zit, als we hem in het oog hebben, dan ontmoeten wij ook inderdaad elkaar en zijn we wel degelijk één. Dat is wat de Heer zei. Vader, ik wil dat je allen één zijn, sprak hij in het zogeheten hoge priesterlijk gebed. En als wij naderen tot die troon, dan zijn wij ook daadwerkelijk één. En alle verdeeldheid die er is, komt er domweg dus uit voort. Iedereen kan het verhaal dan zelf afmaken. Hè? Komt er domweg uit voort dat men niet nadert tot de troon der genade. Nou goed, omdat men niet ver genoeg nadert tot de troon der genade. Vooruit dan. Maar dat is waar het om gaat. Laat ons deze bijeenkomst, deze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? Jij zegt nou niet de zondag, hè, alstublieft. Hè? Kom nou. De dag waarop wij inderdaad ook zelfs lichamelijk onderling zullen bijeenkomen, daar in de hemel zelf. Dat is de dag van de opname van de gemeente. Neem nou de moeite en de tijd ook niet meer, maar de hele uitdrukking onderlinge bijeenkomst vinden nog maar op één andere plek in de Bijbel, en dat is 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 of 2 of zo. En daar is het vertaald met onze toevergadering. Tot wie? Tot hem, onze toevergadering tot hem. Het is daar de uitdrukking voor de opname van de gemeente, waarbij alle gelovigen van onze bedeling gezamenlijk de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Maar vergis u niet, wat in de toekomst gebeurt, is de logische consequentie van wat nu al aan de hand is, namelijk dat we nu, uitsluitend geestelijk uiteraard, dat we nu elkaar ontmoeten wanneer wij naderen tot die troon der genade. Dat zouden wij niet moeten nalaten. En de bedoeling van een herhaalde prediking aan gelovigen in het algemeen is het intrappen van deze deur die al zo lang open staat. Die open poort, die laat de toegang vrij tot Gods troon. En daarom staat er dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Het is precies dezelfde gedachtegang. Wij horen daar thuis, we ons bewust te zijn dat we zondaren zijn door genade zalig. En ons leven wordt inderdaad door genade beheerst. En de boodschap die we hebben is ook inderdaad niks anders dan de boodschap van genade in welke wij roemen en in welke wij staan. Amen.